Goedenavond. Ik ben geïnstalleerd. Zo, goedenavond allemaal. Heel fijn om zo bij elkaar te zijn, ook deze avond. En net zongen we dat lied. Alles hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Toen dacht ik, ja, vanavond willen we de Bijbel open doen. En dat zijn dingen die eeuwig blijven bestaan. Dat heeft eeuwigheidswaarde. Dus daarom is het goed dat u hier vanavond bent. En wil ik met jullie ook nadenken over een heel mooi thema. Het thema van deze avond is zien op Jezus. Zien op de Heer Jezus. En dat is iets heel belangrijks om te doen. Dat we zien wie Hij is. Dat wij onze ogen gericht houden op Hem. En daarvoor willen we het evangelie openen. En een tijdje geleden, een week of twee geleden, was ik op een bruiloft. Mocht ik een dienst leiden. En er was een heel gemêleerd gezelschap. Er waren mensen die op straat leefden. Waren er uitgenodigd. Mensen die al jaren naar de kerk gingen waren er uitgenodigd. En alles een beetje wat er tussenin zit. En toen had het bruidspaar tegen mij gezegd, het hoeft niet over ons te gaan. Het moet over de Heer Jezus gaan. Het moet over het evangelie gaan. En als je dan zo mee bezig bent, dan ben je in de voorbereiding, ga je weer nadenken over het evangelie. En dat is prachtig om te doen. Dat je opnieuw eigenlijk weer gewoon die helsfeiten weer helder voor ogen krijgt. En door alles heen, als ik daar zo mee bezig was, was het alsof mijn ogen weer gericht gingen op de Heer Jezus. En dat wil ik ook vanavond eigenlijk met jullie doen. We willen nadenken vanuit het evangelie, willen we spreken. Romeinen 1 zegt dat het evangelie een kracht van God is tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Dus ik hoop dat u ook met geloof gekomen bent, dat u met verwachting gekomen bent. En dan zult u ook de krachten van ervaren. Want als we willen zien op de Heer Jezus, als wij onze ogen willen richten op Hem, dan hebben we het evangelie nodig. Want het zijn de schriften die van Hem getuigen. En daarom willen we dat vanavond ook doen. Maar ik wil graag deze boodschap beginnen met een verhaal te vertellen. Een verhaal over Ludwig Graaf van Zinzendorf. Want in het voorjaar van 1719 verlaat deze jonge Ludwig de universiteit. En hij moet reizen gaan maken. Een oom van hem zegt tegen hem, het is goed dat je wat reizen gaat maken, dat je de wereld gaat verkennen. Dat zal je kennis ook vermeerderen en dan zal je meer van de wereld zien. Hij had er in eerste instantie niet zoveel zin in, maar toch ging hij op reis. En een van de steden die aangedaan werd, was Düsseldorf. En daar liep hij door de steden heen, grote gebouwen, architectuur. En het raakte hem niet heel erg. Hij vond het wel mooi, maar het gleed weer van hem af. En op een gegeven moment kwam hij in een van de musea's terecht en stond hij voor een schilderij. En dat was een moment dat zijn leven totaal veranderd heeft. Het schilderij van Domenico Fetti. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar het was een schilderij waar Jezus afgebeeld was. Waar een doornenkroon op zijn hoofd gedrukt was. En waar Jezus met een bloedgezicht, met zijn hoofd naar beneden, te zien was. En hij blijft staan, deze jonge man. En hij kijkt zo naar het schilderij. En dan leest hij wat erboven staat. Ecco homo, zie de mens. En als Zinzendorf dan de tekst zo onder zo'n schilderij leest, dan verbleekt hij. Want dan staan deze woorden. Dit deed ik voor u. Wat doet u voor mij? En daarvoor dat schilderij nam hij een hele belangrijke keuze. Om zijn leven over te geven door te zien. Door zijn blik te richten op Jezus. Was er een reactie in zijn hart. Ik geef mij over aan deze heiland. Aan deze Jezus Christus. En daarom is dat belangrijk. Om te zien. En we zien dat ook bijvoorbeeld bij Mozes. Die zegt, toon mij uw heerlijkheid. Hij zag iets van God. Of Paulus onderweg naar Damascus, heel bekend. Hij valt van zijn paard en zegt, wie bent u, Heere? Johannes op Patmos. En toen ik hem zag, zien. En het kan best zijn, en misschien is het ook wel in uw leven zo, dat zeg je, joh, ik zie het niet echt meer. Het is wazig geworden. Ooit zag ik het wel, maar nu is het, ja, je moest eens weten wat er allemaal in mijn leven speelt. Zorgen stapelen zich op en eigenlijk heb je gewoon niet helder zicht meer op de Heer Jezus. Nou, dan kunnen we elkaar heel erg aan gaan sporen om te zeggen, kijk wel, doe je best. Maar ik denk dat het hierin ligt. Dat we met elkaar teruggaan naar de Bijbel en zien op hem. Zien op de Heer Jezus. En dat willen we dan ook doen. We willen lezen uit Romeinen. Romeinen hoofdstuk 11. Romeinen hoofdstuk 11. Want in de Romeinenbrief zegt Paulus eigenlijk uiteen wat het evangelie is en wat inhoudt. En dat willen we zo meteen ook wel doorheen bladeren. Maar we zien dat Paulus hier komt tot aanbidding. Romeinen 11, vers 33. En hier zie je ook eigenlijk wat graaf van Ludwig van Zinzendorf meemaakte. Door die eerste, van 33 tot en met 36, dat hij het ziet. En dan de reactie, eigenlijk zie je in hoofdstuk 12, vers 1. Maar ik wil beginnen te lezen met vers 33. En daar staat bij mij boven aanbidding. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik roep u dan toe op, broeders, hoofdstuk 12. Door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Even tot zover. We zien dat Paulus deze uitroep doet. O diepte van rijkdom. Nou, en als stel Paulus zou hier zijn en zegt: Paulus, wat maakt nou dat je zo enthousiast bent? Waarom doe je dit? Waarom zeg je dat? Zo in één keer die zin. O diepte van rijkdom. Nou, als we dat zouden willen weten, dan moeten we iets uitzoomen. Want dit gedeelte staat natuurlijk niet los op zichzelf. Maar in een groter geheel. Het is de Romeinenbrief. Geschreven aan deze mensen. Toen die tijd. En hij is aan het schrijven. En daarom is het goed om wat uit te zoomen. En dan gaan we zo meteen weer inzoomen. Dus als je meebladert naar hoofdstuk 1. Van Romeinenbrief. Hoofdstuk 1 vers 8. Dan wil ik laten zien eigenlijk door deze brief heen. Waarom hij zo enthousiast wordt. En het wordt tegen mensen geschreven in hoofdstuk 1 vers 8. Allereerst nu dank ik mijn God voor Jezus Christus. Voor u allen. Omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Het was een wereldwijd getuigenis. Gingen van deze gemeente uit. Een wereldwijd getuigenis. Ik probeerde dit gisteren aan mijn zoontje uit te leggen. Dat is best wel lastig van 6. Van dat er iemand in Afrika vertelt dat jij hier in Putten de Heer Jezus volgt. Maar een wereldwijd getuigenis ging eruit van deze gemeente. Want het werd over de hele wereld wordt het verkondigd. Nou, in vers 16 van hoofdstuk 1. Als je meeleest, zeg je: want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. En eigenlijk is dat de kern van deze brief. En vervolgens zet hij tot aan het, wat we net gelezen hebben, zet hij uiteen wat nou dat evangelie inhoudt. En eigenlijk, als je dat gaat lezen, dan zie je allemaal schatten zie je ontstaan. Dan zie je steeds diepe dingen. En we leren daar heel veel uit. En ik wil het een aantal noemen. Dus als je de Bijbel erbij houdt, bladeren we erheen. Ik denk dat de eerste die we leren is, niet het eerste, maar een ding die we leren is Romeinen 3. Vers 11. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Paulus is eerlijk. Hij zegt: als we van een mens moeten verwachten, dan wordt het hem niet. Vers 23. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. We zijn verloren in onszelf. Wij allen missen dat. We zien dus wie we zelf zijn. Paulus is eerlijk hierin. Maar gelukkig blijft het daar niet bij. Romeinen, als je vers 24 en 25 van hoofdstuk 5. Zag ik dat goed? Nee, vers hoofdstuk 5, vers 1. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En we zien ook in vers, dat heb ik niet gelezen, maar hoofdstuk 3, vers 25. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. Het is in de Heer Jezus Christus. Paulus gaat hier ook vertellen wie Jezus is. En hij gaat door. Ik heb net gelezen, wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof. Maar we zien in hoofdstuk 6 bijvoorbeeld. Wij zijn met hem begraven. We zijn gestorven. We leven niet meer, maar we zijn met hem begraven. We zijn met hem één plant geworden. Nou, en als je doorbladert, ik zou zeggen, als je vakantie hebt, neem eens de tijd om die hele brief eens zorgvuldig door te lezen. Maar dan zie je Romeinen hoofdstuk 8, vers 14. Dan zie je immers, zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. We worden door de geest van God geleid. Later vertelt hij dat de geest voor ons pleit, dat hij voor ons bidt. Dat hij onze leidsman is, dat hij ons helpt, dat hij ons ondersteunt, dat hij ons troost. En dan die overbekende versen van hoofdstuk 8. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Zie je, hij stapelt het zo op. Hij zet uiteen wat het evangelie inhoudt. En steeds meer komt hij eigenlijk tot vervoering. En dan zie je nog bij, daarna zie je vers hoofdstuk 9. Dan zien we nog dat hij een aantal hoofdstukken wijdt aan Israël. Bijvoorbeeld 9 vers 4. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Voor Israël. Hij wordt steeds enthousiaster. En dan zie je dus vanaf hoofdstuk 1 vers 16, waar hij eigenlijk heel krachtig de kern inzet van het evangelie, tot en met hier in hoofdstuk 12, dat hij het eigenlijk allemaal uitstalt. En hij komt steeds meer onder de indruk van het evangelie, van wie Jezus is. En hier in dit gedeelte is het alsof hij even zijn pen neerlegt en heeft het allemaal opgeschreven. Weet wel, aan een gemeente waar een wereldwijd getuigenis van uitgaat. En dat wil ik toch zeggen. Het evangelie is niet alleen voor de ongelovigen. Het evangelie is, al kennen we dat al jaren, is ook voor hen waar een goed getuigenis voor uitgaan. En Paulus schrijft het dus aan hen. En hij schrijft en hij schrijft en hij schrijft. En nu legt hij zijn pen even neer en roept het uit. O diepte van rijkdom. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat geschreven heeft. Zou het hem denken, het duizelt me als ik dit allemaal zie. Wat een heerlijk evangelie. Wat geweldig. Als hij dat zo allemaal uitstalt eigenlijk voor je. Want door al deze hoofdstukken heen. We gaan er nu vluchtig doorheen. Maar is er één rode draad. Ecco homo. Zie de mens. Zie het werk van Jezus Christus. En daarom roept hij het uit. O diepte van rijkdom. Nou, laten we inzoomen wat hier staat. Weer een beetje naar dit gedeelte. Vers 33. O diepte van rijkdom. Zowel van wijsheid als van kennis van God. Twee woorden. Wijsheid en kennis. Nou, wat zal er met die wijsheid van God bedoeld worden? Nou, in 1 Korinthe 1 vers 24 zegt Paulus. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus. De kracht van God en de wijsheid van God. We zien dus dat Paulus niet zomaar een leuke opstapeling doet van wat feiten. Dat hij daar vol van is. Nee, hij ziet door alles heen dat God een reddingsplan heeft. Die hij in zijn wijsheid bedacht heeft. In zijn Zoon. De Heer Jezus Christus. De wijsheid van God. Wij prediken Christus. Maar het tweede woord. Hè, wijsheid als kennis van God. En ook door al die hoofdstukken heen zie je dat zie je de volmaakte kennis van God. Hij kent ons diepte van ons eigen hart. Hij weet wat van zijn mensen zijn te wachten. Hij ziet alles. Hij kent alles. Je ziet zijn volmaakte wijsheid. Het heilsplan, de genade, de rechtvaardigheid. God heeft volmaakte kennis van wat er gebeurt. En hoe het gebeurt. En dat mag voor ons ook een bemoediging zijn. In welke situatie wij ons ook bevinden. Het loopt God niet uit de hand. Hij heeft volmaakte kennis van alles wat er gebeurt. Er wordt ten volle recht gedaan aan wie God is. Dit is echt iets wat we niet kunnen bevatten. Dat God met zichzelf een wereld die verloren was in zichzelf, wat we gelezen hebben ook in die eerste hoofdstukken, met zichzelf verzoende. Er staat achter hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Dit zijn ondoorgrondelijke dingen. Dit mogen we aanbidden. Dit mogen we zien. Dat God in zijn genade ons opgezocht heeft. Wie u ook bent, wat u ook gedaan heeft. Dit is het evangelie. Maar de vraag is wel of u dit nog ziet. We kunnen het hierover hebben. We kunnen hier op zo'n mooie avond hier zijn met elkaar. En het is een voorrecht om met elkaar over de Bijbel na te denken. We kunnen daarmee bezig zijn en nieuwe dingen proberen te leren. Maar dit, als we dit niet meer zien. Als we niet meer zien dat het genade is dat Jezus ons vrijkocht. Als we niet meer dat uitroepen, dat we niet meer in die verwondering leven van met Paulus mee zeggen, o diepte van rijkdom. Daarom is de vraag, wanneer heeft u voor het laatst, heeft het in uw hart geraakt? Dit evangelie, wanneer heeft u weer bij stilgestaan? Zoals een broeder pas tegen me zei, hij zei, ik zat s'avonds aan de keukentafel en ik had niet zoveel. Hij zei, ik heb best wel gedisciplineerd om mijn Bijbel te lezen en hij zat daar aan de tafel. En hij gaat de Romeinenbrief, las hij ook door en elke avond las hij 2 versen. En hij kwam bij dat hoofdstuk 5, wat we ook gelezen hebben. En hij zegt, ik heb al vele preken hierover gehouden. Hij zegt, in één keer zag ik, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. Vrede met een driemaal heilig God. Hij zegt, we hebben opnieuw zo helder voor ogen gezet. Hij zegt, ik zag zo opnieuw het werk van hem. Wat hij voor mij heeft gedaan. En daarom moeten we elkaar het evangelie blijven vertellen. Maar Paulus gaat verder. Vers 34. En eigenlijk worden hier 3 vragen gesteld. Is hier in vers 33 de wijsheid en de kennis van God. Zie je vooral ook het handelen van God. Maar hier zie je ook meer wie hij is. Het hart ook van God. Want er staat, want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? En vers 35, of wie heeft hem eerst iets gegeven? En het zal hem vergolden worden. En het is alsof Paulus zegt, het is niet te geloven. Het is niet te bevatten dit. Wie heeft dit gedaan? Heere, hoe groot zijt gij? Als we zo'n lied bijvoorbeeld zingen, is niet de vraag van, nou, hier, ik wil graag precies weten hoe het zit, hoe groot u bent. Nee, maar hoe groot zijt gij? Heren, of de discipelen die zeiden, toen het storm gestild werd, wie bent u? Wie is toch deze? Een vraag van aanbidding in je hart. Heren, wie bent u? Nou, en dan komt Paulus tot een geweldige conclusie. En het lijkt wel alsof alle schijnwerpers, zo van hoofdstuk 1, steeds langzaam toewerken naar dit punt. En hij roept het uit, o diepte van rijkdom. En dan zegt hij hier, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Uit hem, door hem en tot hem. En dit mag nooit wennen, dit mag niet gewoon worden voor ons. Hier moeten we ons blijven over verwonderen. Want dit zijn de beste woorden die je aan elkaar kan meegeven. Dit is het evangelie. Hier moet je elkaar mee bemoedigen. Zie je er doorheen zit. Zeg, het is niet aan jou, het is door hem. Het is ook nog voor hem. Soms lijkt het wel of het is uit mij, het is voor mij, het is tot mij. Nee, het is van jezelf afzien. En ik wil gewoon de ogen richten op hem. Kijk niet langer op jezelf. Zie, wat Paulus hier zegt, het is door hem alleen. En daarom moet het ook altijd over de Heer Jezus Christus gaan. Is hij nog uw centrum? Misschien is dit vers wel een spiegel voor u. Zullen jullie even rustig over nadenken? Als je nou zo de laatste weken, nou laten we de laatste 2-3 weken pakken. Met wie bent u het meest vol geweest? Wat is er het meest in uw gedachten geweest?
Was dat in onszelf wroeten en kijken? Of zijn de schijnwerpers in uw leven nog op hem gericht? En heeft u hem nog in het vizier? Echo, homo, zie, de mens. Ik moest denken aan een moment in mijn eigen leven. Ik kwam toen terug van de Bijbelschool en ik had een jaar erop zitten. En dan leer je heel veel goede dingen. Leer je over allerlei thema's, leer je van alles. En dat waren hele geestelijke, goede dingen waar ik mee bezig was. Maar ik merkte zo in die periode dat ik eigenlijk, ja, dat Jezus wat op de achtergrond was geraakt. Het kruis, het evangelie. En de Heer heeft mij toen zo bepaald bij Psalm 27, waarin stond, waar David het uitroept. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik zijn schoonheid mag zien. Zijn heerlijkheid mag zien. En dat te onderzoeken in zijn tempel. Nou, dat was voor mij zo een verandering van denken. Ik was zo bezig om een goed christen te zijn. Zoveel kennis tot me te nemen. Maar het was gewoon een verandering van kijken. Ik was zo naar mezelf aan het kijken. Maar toen God dat liet zien. Het zit helemaal niet in jou. Al weet je helemaal niks. Als je maar kan zien. Als je maar kan zien op mij. En Paulus komt dus tot die geweldige conclusie. Het is door hem alleen. Met lege handen. Geen grond om op te staan. Pure genade. Onvoorwaardelijke liefde. Hooglied 1 vers 4 zegt, daar was ik ook aan denken, daar staat, laten we ons verheugen. Luister goed, laten we ons verheugen en ons in u verblijden. Laten wij de uitnemende liefde in herinnering roepen. Meer dan wijn, met recht hebben ze u lief. Ik vind het prachtig om op een avond als deze opnieuw te doen. Dat we die uitnemende liefde van de Heer Jezus Christus opnieuw in herinnering roepen. Opnieuw tegen elkaar zeggen. Hij heeft je onvoorwaardelijk lief. Als je daarmee je in verdiept. Als je je daarmee volmaakt. Dan ga je zien op hem. Wat een geweldige God dienen wij. Wat heerlijk. Echo, homo, zie de mens. Maar er staat nog een zin onder dat schilderij. Daar stond onder, dit deed ik voor u. Wat doet u voor mij? Nou, dan denkt u misschien, dan moeten we hard gaan werken. Dan moeten we goed ons best gaan doen. Moeten we misschien een heel christelijk leven gaan leiden. Of moeten we ons weer helemaal gaan inspannen om het te gaan verdienen. Want hij heeft dat voor mij gedaan. Dus ik moet het wel met een soort ruilhandel of zoiets met hem. Want jij doet iets voor mij, ik doe iets voor jou. Hoe wij als mensen dat soms kunnen doen. Nee, dat is het niet. Maar wat zou onze reactie hierop moeten zijn? Als we zo dat zien en Paulus dat zo uiteenzet, dat alles door hem is, alles voor hem is, alles tot hem is. Wat zou dan onze reactie moeten zijn? Nou, Paulus pakt hier eigenlijk zijn pen weer op. En hij zegt het tegen deze, nogmaals, toegewijde christenen, laat het zo zeggen. Hij zegt, ik roep u er dan toe op, broeders. Dan roep ik toe op. Paulus, waar roep je me toe op? Nou, door de ontfermingen van God. Om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Dus Paulus, en dat vind ik zo mooi, hè. Dat Paulus dus Christus verkondigt. Hem in de schijnwerpers zet. Zodat je helemaal vol daarvan bent. Dan is dat geen misschientje. Dan is dat niet, ja, even overwegen. Even bedenken. Nee, Paulus beseft, denk ik, als ik Christus predik, dan is er maar één passende reactie. Om je lichaam, je leven aan God te wijden. Aan deze God te geven. Je toe te wijden. Volledig. Helemaal. Misschien zijn er wel dingen in uw leven die zeggen, maar dit niet. Of dat niet. Die pijn niet. Die moeite niet. Die verslaving niet. Of wat dan ook. Maar hij roept het op. Om in uw lichamen aan God te wijden. En God zoekt, geloof ik,
Toegewijde broeders en zusters, ook vandaag. Want we spreken hier over het evangelie. Wij prediken hier het evangelie. Wij denken er met elkaar over na. Het is in u gelegd als u de Heer Jezus Christus gelooft. Niet alleen voor uzelf. Maar hij zoekt mensen die dat evangelie weer door gaan geven. Er is zoveel nood. Er is zoveel... Mensen rennen maar voort. Naar een eeuwigheid. Waaraan u aan ontdekt bent. Waar u van weet. U die heerlijkheid, u die de ogen op Jezus gericht hebt, mag u anderen ook weer wijzen. Kijk omhoog, zie het lam. Zie de Heer Jezus. Zie hem. En de vraag is dan, ben je bereid? Wil je hem ook daarin geven? Wil je ook je overgeven als je ogen richt op hem? En misschien moet je zeggen, ik voel me onbekwaam. En dan van je schroom en dan zeg je, ik weet het niet zo goed. Maar hiervoor, en ik heb geprobeerd het nog eens te zeggen. Dit hoeft geen theologische opleiding gevolgd te hebben. Dit hoeft niet heel veel kennis te bevatten. Dit is slechts door te zien. Door slechts te zien op Jezus. En op zijn werk. Je elke morgen te richten op het kruis. En zeggen, Heere, ik richt mijn oog op u alleen. 2 Kronieken 16 vers 9 staat, want de ogen des Heren gaan over de ganse aarde om krachtig bij te staan. Wie hart volkomen naar hem uitgaan. God, dat is voor mij een hele diepe gedachte, dat Gods ogen over de aarde gaan. Ook op dit moment. Zou hij hier in deze samenkomst stoppen? En dan zeg ik, zie daar een broeder zitten die in zijn hart toegewijd wil leven. Ik zie daar een meisje, ik zie daar een jonge man zitten die voor mij wil leven. Die ga ik krachtig bijstaan. Die ga ik gebruiken om dat evangelie weer door te geven aan de mensen om hem heen. Ik heb opgeschreven iemand die zijn vreugde vindt in hem. In de Heer Jezus. En Paulus doet deze oproep. Ik roep u dan toe op, broeders. Maar hoe wijden wij dan ons lichaam? Laten we nog even naar kijken. Hij zet erachter als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Nou, als er gesproken wordt over een levend offer, dacht ik, ja, zou het dan ook een doodoffer kunnen zijn? Ja, maar een levend offer, vanuit het nieuwe leven van de Heer Jezus. Vanuit zijn genade, vanuit die vreugde met hem. Vanuit het leven met hem. Ja, niet een doodoffer van, nou ja, het moet maar even. Ja, eigenlijk hoort het een beetje bij. Nee, levend. De beste tijd. Je kracht. Geven aan hem. Omdat ik zie op hem. Dat. Ik moest ook denken aan het Oude Testament, waarin dat zo'n lammetje gekozen werd. Dat moest zonder vlek en rimpel zijn. Helemaal gaaf moest dat zijn. Mooi moest dat zijn. En die werd er geofferd. Je beste tijd. Levend offer. Dat leven. Een levend offer dat voortkomt uit de relatie met hem. Met hem leven. Jezus openbaarde zich, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus het is vanuit hem weer, hè. Hij is het leven. Maar er staat ook heilig bij. En blader even mee naar 1 Korinthe 6 vers 20. 1 Korinthe 6 vers 20. Want dit is een hele belangrijke tekst. Nou, ik kan het misschien met elke tekst al zeggen, maar dit is ook een hele belangrijke tekst. 1 Korinthe 6 vers 20. Of weet u niet, nou vers 19 wil ik ook nog lezen. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is. Amen. En die van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. En een aantal dingen komen hier naar voren. Eén is dan, je bent gekocht. Je bent duur gekocht. Dat hebben we ook gelezen. Daar hebben we over nagedacht. En de tweede is, je hebt ook een doel. Dat staat hier ook. Verheerlijk God in uw lichaam. En hoe doe je dat? Ja, in uw lichaam en in uw geest. Die van God zijn. We zijn volledig van hem. Dus we mogen dat ook voor hem doen. En Paulus zou zeggen, dit weten wij toch. Dat zie je hem altijd zeggen. Maar dit weten we toch, dat wij een heilig offer mogen zijn voor hem. Dat we als christenen, ook vandaag hier de dag,
apart gezet zijn. Met als doel om God te verheerlijken. Nou, en Paulus legt het hier uit. Heilig, een levend offer, een heilig offer voor hem. Is dat weer een overgave leven aan deze God? Dus een levend offer, heilig, en dan staat er nog achter bij God, en voor God welbehagelijk. Nou, wie kan die zijn vinger opsteken en zeggen, nou, dat ben ik. Ik ben voor God welbehagelijk. Niemand, denk ik. Maar in de Jezus Christus mogen we weten. En het is weer uit hem. Ook dit mogen we doen uit hem. En hij zegt, dit is mijn geliefde zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. Dus we moeten in de Jezus Christus mogen ze zijn. Welbehagen, Gods goed vinden. Dat God lust daarin vindt. Gods goedkeuring daarover geeft. Zijn vreugde daarin vindt. En dat is voor God wel behagelijk. Het zou toch mooi zijn dat als we aan het eind van ons leven voor God komen te staan. Met eerbied gesproken. En dat God zegt, wel. Gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig. Zijt gij getrouw geweest over veel van uw kuzetten. Ga in de vreugde. Uws Heren. Het zou toch prachtig zijn. Nou, wanneer vindt God het dan wel behagelijk? Als wij in hem zijn. En heilig, een leven heilig voor hem willen leven. Nou, en dan staat er nog een laatste zin achter. Wat ik nog wil belichten deze avond. Er staat achter, dat is uw redelijke godsdienst. En dat wordt op best veel verschillende manieren wordt dat vertaald. De ene zegt de verstandige. De ander zegt redenvolle. Een geestelijke dienst. Ergens zie ik ook in het Engels een spiritual worship, een geestelijke aanbidding. En ik denk dat het allemaal iets moois heeft. Want als we zo gericht zijn op de Heer Jezus Christus, en ik hoop dat ik u vanavond uw ogen weer richt op hem en heen wijs naar hem. En als we hem zo zien, ons laten vullen met zijn geest en met zijn goedheid en onder de indruk komen van hem, dan kunnen we niet anders dan zeggen, Heer, doe uw wil in mij. Hier ben ik. Maar dan zal het ook een heerlijk gevolg hebben. Dan zou dat uw leven een geestelijke aanbidding zijn. Dat je God verheerlijkt. Dat andere mensen door uw leven de Heer Jezus zien. Dat je leeft van die genade. Dan kom je eigenlijk tot je doel. Het was die oude Johannes in Openbaring, die aan het eind van zijn leven die openbaring kreeg, in Openbaring 1 vers 17. Die de Heer Jezus zag in zijn heerlijkheid. En dat hij daar zegt, toen ik hem zag, zien, toen viel ik als dood aan zijn voeten neer. Als je dat ziet, dan staat er zo mooi bij en hij legde zijn rechterhand op mij. Ik ben de levende. Hij zag het. Het was Paulus ook onderweg naar Damascus die het zag. Zijn leven was totaal veranderd. Het was Mozes op de berg die het zag. Het was Zinzendorf die dat voor het schilderij zag. Die keek daarnaar. Ecco homo. Zie de mens. Het is voor mij alweer een jaar of 12, 13 geleden. Dat ik dit voor het eerst zag. Dat een voorganger in Putten in de gemeente die bekende woorden sprak. Zie het lam van God. En ik zie hem er nog staan. Hij wees zo daarheen. Zie het lam van God. Dat je ogen daarvoor open gaan. En zien. Dat je ziet wie Jezus is. En daarom, daar hoop ik u op te wijzen. Dan die zin. Dit, dat leven, dat eeuwige leven, heb ik aan jou gegeven. Wat doet u voor mij? We afsluiten met die woorden. Die ik net ook gelezen heb uit Hooglied 1. Ook een boek van de liefde ook. Daar staat, laten wij ons verheugen. En ons in u verblijden. Laten wij uw uitnemende liefde in herinnering roepen, meer dan de wijn. Met recht hebben zij u lief. En dat wil ik jullie ook toeroepen. Want in herinnering te houden. Uw ogen gericht te houden op de Heer Jezus. Hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. Hoeveel zorgen er ook kunnen zijn. Hoeveel problemen er ook kunnen zijn. We kunnen altijd omhoog kijken. We mogen altijd teruggaan naar het evangelie. We mogen ons richten op het kruis. En daarom, hou uw oog gericht op hem. Zie op hem. Amen. We willen samen een prachtig lied zingen. Welk een vriend is onze Jezus? Misschien kunnen we dat met elkaar staande doen. Zullen we danken met elkaar. Liefdevolle hemelse Vader, wij mogen zo u heel hartelijk danken dat we zo met elkaar deze avond mochten zijn. Dank u wel, Heer Jezus Christus, voor uw geweldige offer. Dank u wel voor de bevrijdende boodschap dat alles door u is, alles voor u is en alles tot u is. Heer, wij prijzen uw naam. We loven u en danken u. Heer Jezus, we willen u danken voor uw woord. We willen danken wat u ons gegeven heeft daarin. We willen u danken dat al deze woorden, Heere God, ook in ons midden deze avond zijn. Vader, dank u wel dat we het in vrijheid mogen tot ons mogen nemen. Onze harten weer mogen richten op wie u bent, op dat wat u heeft gedaan. En Heere, wij aanbidden u. Heere, wij willen uw liefde in herinnering roepen ook deze avond. We prijzen u. Heere, u bent zo goed voor ons. En Heer, ik wil bidden voor mijn broeders en zusters die hier vanavond zitten. Heere God, die zeggen, je moet eens weten wat er in mijn hart omgaat. Het is zo ver weg. Het zicht is zo vervaagd. Vader, dan vraag ik u, dan smeek ik het u. Ogen, open onze ogen voor wie u bent. Raak ons allen aan. Daal neer met uw Heilige Geest. En verlicht ons de ogen. Heere, toon ons uw heerlijkheid. Toon ons wie u bent. Ik verlang er zo naar, Heere God, om u te zien. Welk een uitzicht hebben wij. Dat we eenmaal oog in oog met u zullen staan. En dat we dan verzadigd worden met uw goddelijk beeld. Dat we u zullen zien. Vader, dat we in de eeuwigheid er geen genoeg van zullen krijgen van wie u bent. Maar we smeken het van u. Dat we hier, ook op deze aarde, iets mogen proeven, iets mogen zien van wie u bent. Gebruik deze woorden. Werk het uit. En help ons om onze ogen gericht te houden op u, de Heer Jezus. Heer, u die leeft in eeuwigheid. Daal neem met uw vrede in ons hart. We prijzen uw naam. We loven u en danken u. Ik wil bidden, Heere God, als we ook zo misschien op vakantie gaan. Of waar dan ook heen gaan. Of als we op vakantie zijn, Heer. Vader, dan bid ik u dat we hier ook een vredestichter mogen zijn. Iemand die vrede in ons hart, die in je hart draagt en weer uit mogen delen. En Heere, dan bidden wij om uw genade. Om uw kracht. Om uw shalom. En Vader, dat bidden wij ook voor uw volk. Dat we met uw volk zijn. Dat zo onder druk staat. We hebben het in hoofdstuk 9, ook vers 4 gelezen. Dat voor hen de beloftes zijn. Heere God, voor hen ook. Al zijn zoveel profetieën voor hen. En Heere, we dragen uw volk aan u op. Ook toon uzelf aan het volk. Openbaar uzelf ook aan hen. Dat ze u mogen erkennen als de Messias. Heere God, we bidden voor uw volk. We hebben ze lief. Vader, zoals u ze lief heeft. Heere, we bidden u zo, als we van hier gaan, dat we mogen weten dat we onder de genade van u mogen naar huis mogen gaan. Met het zicht op u. Heer Jezus, dank u wel voor alles wat u ons gegeven hebt. En we prijzen uw naam in alle eeuwigheid. Amen. Ik wil jullie nog vragen om te gaan staan. Dan wil ik u nog de zegen meegeven. Daarna zingen we het slotlied. En ik wil jullie een zegen meegeven uit nummer 6. En de Heer sprak tot Mozes, spreekt tot Aaron en zijn zonen en zegt, zo moet u de Israëlieten zegenen door tegen hen te zeggen, de Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Laten we zingen, Jezus leeft in eeuwigheid.
Thank you.
zie dat er... Heb je er nog één voor bereid, volgens mij? Ja, hè? Sorry, die had ik vergeten aan te kondigen. Maar laten we die nog zingen. En daarna wens ik u een goede week. En tot ziens. Vrede van God willen we nog zingen, 1, 2 en 3.